Je mag in uw Bijbels gaan naar Genesis hoofdstuk 3. Voor degene die vorige week niet aanwezig waren, dus ik ben begonnen eigenlijk met een overzicht te geven van de rode draad doorheen de Bijbel. Van, je zou kunnen zeggen, de grote heerbaan doorheen de schrift, de snelweg. En dan zullen we af en toe wel eens een zijroute nemen en een klein interessante details naar voren halen, maar ik wil u meenemen naar de hoofdlijnen van de Bijbel. En ik ben begonnen bij Genesis 1. Dus als u, ik zou zeggen, van als u een deel mist, poog om bij te zijn. Ik weet niet of het al op het internet staat. U kunt ook mij altijd vragen of ik even de preek wil doormailen. Want hij is uitgeschreven, dan kunt u meelezen. Want het volgt op elkaar. En soms is het onhandig. Ik maak wel referenties naar het voorgaande. Maar ik wil ook momenten maken om vooruit te gaan. En als je langzaam gaat, dan ben je eerder bijgebeend als dat je sprongen gaat maken zoals ik van plan ben. Dan heb je meer moeite om mee te gaan en bij te benen. Dus het is gewoon maar een suggestie die ik meegeef. Al gaat het hier nog niet zo heel snel. Vorige week hoofdstuk 1 en 2, vandaag hoofdstuk 3 voor een gedeelte. Ik grijp nog wat terug. Eigenlijk omdat deze begin hoofdstukken fundamenteel zijn. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Daar is de tijd niet lang genoeg voor. 24 versen in hoofdstuk 3. Dus u merkt ook, als ik ga met hoofdlijnen, daar verwacht ik ook een stuk basiskennis van wat u heeft. Ja? Het is niet altijd even eenvoudig, ik weet het, maar ik ga niet een hele hoofdstuk lezen, want ik ga de hoofdlijnen pak ik uit de verhalen. En vandaag hoop ik dat weer te doen. Maar ik wil vandaag dat ene vers lezen van Genesis 3 vers 1. Deze gaan we ook gebruiken. Ik wil niet zeggen dat ik hier helemaal bij stilsta, maar ik wil hem wel gebruiken. Genesis 3 vers 1. We hebben die schitterende schepping gehad van Genesis 1 en 2. En nu gaan we naar hoofdstuk 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van de boom, van alle bomen in de hof? En we weten de rest van het verhaal, voor iemand die een beetje zijn Bijbel kent, weten we de rest van het verhaal, dat Satan hierachter zit, Eva verleid wordt, Eva van de vrucht plukt, eet en Adam geeft en ze vallen in zonde, ze zien hun schaamte. En daar gaan we straks nog wat over terug, dan komt Gods oordeel, dus ze worden verbannen uit de hof. En God zet een engel daar neer met een zwaard om ze bij de boom van het leven vandaan te halen. Want als ze daarvan aten, dan waren ze onveranderlijk zondig. En de Heer heeft een plan van verlossing. Dat is eigenlijk hoofdstuk 3, maar in een notendop. Maar ik pak alleen dit vers. En eigenlijk als je goed gaat kijken, dan zijn fundamenteel, waarom sta ik er ook wat langer bij stil? Genesis 1 en 2 zijn fundamentele hoofdstukken voor heel de Bijbel. Als u een HSV heeft, dan heeft u 1189 hoofdstukken. Ik heb ze niet allemaal geteld, wees gerust. Maar er zitten 1189 hoofdstukken in uw HSV-Bijbel. En ruim 31.000 Bijbelversen. Als u de verhaal van de rest van de Bijbel wil begrijpen, moet u Genesis 1, 2 en 3 correct hebben. Als u dat fundament niet juist heeft, begrijpt u van de rest van het verhaal niks. Of gaat u verkeerde koers. Of mist u de clue. Dat is waarom ik ook de grote lijnen uitleg. En vorige week ben ik daar begonnen en ik wil dat toch een stukje herhalen, omdat het eigenlijk zo belangrijk is om de mens in zijn ongevallen staat, Genesis 1 en 2, voor u neer te zetten. Om te laten zien, als je Genesis 1 en 2 leest, dat de mens het summum is van Gods schepping. Er is niets hoger geschapen dan de mens. In heel de schepping is alleen de mens geschapen naar Gods beeld. Geen ander wezen kan dat claimen. Nergens anders vinden we dat ook maar een engel die wij heel hoog achten ook maar het stempel heeft gekregen dat hij geschapen is naar Gods beeld. Het is alleen de mens die dat stempel gekregen heeft. En zo zelfs dat in 1BG, Psalm 8, vers 6, waar ik vorige week bij stilgestaan heb, het zo omschrijft. Toch hebt gij hem, en dat is de mens, bijna goddelijk gemaakt. Het woord daar was Elohim. Ja, de mens is zo hoog gemaakt. Dit is eigenlijk God op deze wereld. En dan bedoel ik dat niet in de verkeerde zin van het woord. De mens als beelddrager van God op aarde, bekleed met Gods persoonlijke gezag. Aangesteld om als het ware, net wat ik zei, God op deze aarde te zijn. Toen Mozes naar Farao ging, ja, werd ervan gezegd dat Mozes als God was voor Aaron en Farao. Een afgevaardigde. Dat was het. In Exodus. En hier in Genesis vinden we dat de mens is aangesteld om de schepping te onderhouden, daarover te heersen en te onderwerpen. Weten we het nog? Genesis 1 vers 27, 28. Om de aarde te bewerken en te onderhouden, dat was de opdracht. En ik heb je ook gezegd dat heersen inderdaad heersen was en onderwerpen inderdaad onderwerpen. Dat waren geen eenvoudige termen die suggesties waren, het was absolute heerschappij. Er was geen enkele twijfel voor Adam en Eva, wie heerste op aarde. Het was ook dat, als je Genesis 1 vers 31, het laatste vers van Genesis 1 pakt, wat zie je dan ook? Toen de mens gemaakt was, bestempelde God als enige die dag als zeer goed. Het summum was geschapen. De kroon op de schepping werd neergezet. En God zegt, het was niet goed zoals in de andere dagen. Het was zeer goed. Het was uitermate goed. En ik zou bijna zeggen, dit is voor mij ook de basis die ik neerleg in Genesis 1 en 2. En dat moeten we gaan begrijpen, dat de mens ongelooflijk hoog geschapen was. Met een enorm gezag en een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid was te zien in de aarde te onderwerpen. Over de dieren, de vogels en de vissen te heersen. Als u één ding meeneemt van de vorige preek en van deze inleiding, is dat de mens inderdaad een enorm hoog verheven plaats gekregen had in Genesis 1 en 2. En waarom stel ik dat zo duidelijk en waarom ben ik daar nog mee bezig? Omdat we nu naar het tegenovergestelde gaan. De zondeval, zo kunnen we het noemen. Ik heb het genoemd vandaag, inderdaad, de titel die erboven staat, de mens zijn heerschappij getoetst en verloren. Want het gaat over de heerschappij van de mens, dat staat centraal. Maar als we pas als we gaan begrijpen hoe glorieus dat de mens geschapen was, gaan we pas ook begrijpen hoe diep de val was. De mens valt, je zou kunnen zeggen, van duizelingwekkende hoogte. Wij kunnen ons Genesis 1, dat hebben we vorige week besteld, wij kunnen ons niet voorstellen hoe glorieus de mens gemaakt was in Genesis 1 en 2. Wij kunnen het gewoon niet eens inbeelden. Maar als beelddrager heeft de mens een verschrikkelijke val meegemaakt. De diepste val die er ooit geweest is. In dat opzicht hebben wij niet het beeld van God in ons verloren. Genesis hoofdstuk 9, vers 6, dacht ik dat het is, spreekt daarover dat we nog steeds de beelddrager van God zijn. Jacobus spreekt daar zelfs nog over, als hij spreekt over hoe wij tegen iemand spreken. Maar we zijn niet anders dan een doffe, matte reflectie van wat we waren. Alle schittering is als het ware weg. Alle luister is dof. We zijn een matte afspiegeling geworden. Maar hoe heeft dat nu plaats kunnen vinden? En het begint eigenlijk toen de mens in de hof geplaatst werd, had hij een probatie. Ik weet het zijn lastige woorden, maar leren we nog weer eens wat. Een proefperiode. De probatie, zo heb ik dat ook bij u neergezet. Een persoon die verplichtingen krijgt en bepaalde voorwaarden na te leven in een proeftermijn. Een proefperiode waar Adam en Eva dingen moesten uitvoeren. Zodat ze... Daar waren gevolgen aan verbonden. Een proefperiode. Zie, lees maar mee in Genesis 2 vers 8 en vers 15... En dan gaan we naar 16 en 17, dat de Heer hun daar plaatste. En feitelijk werden ze in de hof geplaatst als een microscopisch klein gedeelte van de aarde. Daar was de proefperiode. Dat was niet gelijk over heel de aarde. Daar waren ze niet groot genoeg voor. In de zin van niet met genoeg in aantal, want de opdracht was vermenigvuldigt u. En vul de aarde. Word talrijk. Vers 8 van hoofdstuk 2, ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Vers 15. van Genesis 2. En de Heere God nam de mens, zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. De mens werd in een volmaakte, perfecte omgeving gezet. Hij krijgt niet alleen een taak, wat we hier lezen, om te bewerken en te onderhouden. Hij krijgt ook een verbod. Vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van die ene boom, van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij, mag u niet eten. De dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zie, en het zit in dat laatste vers, vers 17. Van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En hieraan zien we eigenlijk dat er duidelijk een testperiode was. Een testperiode. Ze worden daar geplaatst en ze worden daar neergezet in alle omstandigheden. Maar overal vrij van eten van die niet. Laat maar zien of het je gaat lukken. En u moet ook goed begrijpen dat Adam en Eva onschuldig waren. Dat begrijpen we ook. Ze waren volmaakt gemaakt. Maar hun onschuld was nog niet getoetst. En als we verder lezen, dan was het ook niet een permanente onschuld die ze bezaten. Ze bezaten geen permanente volmaaktheid. Maar ze moesten als het ware ervaren. En dat is een beetje wat hier de achterweg komt. Ik bedoel, het is net als kinderen die inderdaad opgroeit en zegt dat is je verantwoordelijkheid. Maar mits dat ze die verantwoordelijkheid krijgen, moeten ze het ook uitoefenen. Wel, ik kan me zo voorstellen dat Adam en Eva leergierig waren en heel makkelijk en snel leerden, maar ze wisten niet wat het was om de aarde te onderhouden en te bewerken. En te heersen over de vissen. Ze hadden niet zo heel veel ervaring. Ze hadden weinig mensen die hun voorbeeld waren. En dat zit eigenlijk veel meer hierachter. Dat ze in de proefperiode, en je zou kunnen zeggen, getoetst worden. En een van de belangrijkste factoren die ze uit moesten dragen was inderdaad om te heersen, om dat te doen, om bewuste keuzes te maken, om inderdaad ook te laten zien wat het inhield om beelddrager van God te zijn. Zeer, test het maar. Daar is de hof. Praktiseer het maar. Elke keuze die je hebt, die heeft gevolgen. Elke beslissing die je neemt, daar zitten gevolgen aan vast. Het was eigenlijk ook een stuk een zelfreflectie, als je dat kan zien, dat ze in de spiegel konden kijken van, wat houdt dat nu in? God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, wij moeten de aarde onderhouden. Hoe is dat te zien? Hoe uitzicht dat? Het is helemaal niet vreemd dat God hun een testperiode geeft en dat ze daarin ook erachter mogen komen wat het praktisch inhoudt om geschapen te zijn naar Gods beeld. En die boom van kennis van goed en kwaad, dat was de boom eigenlijk waar ze op getest werden. Er was niks speciaals, naar wij weten, aan die boom. Er was niet iets vreemds aan die vruchten die eraan hingen. Het was gewoon die de Heer apart gezet, dat die niet. In deze proefperiode, zo heb ik het hier ook geschreven, maar kon de mens zijn capaciteiten gebruiken. Oefenen, trainen. Ze konden onafhankelijk, zelfstandig beslissingen nemen van, je zou kunnen zeggen, met de verantwoordelijkheid en het gezag die God hen gegeven had. Ze hoefden niet elke keer 's avonds, als in de koelte van de avond, als de Heer kwam, om te vragen van, Heer, we hebben de hele tijd gewacht tot u er was, wat mogen we doen? Heers. Onderwerp. Dat was de opdracht. Vul dat maar in. Het is aan jullie. Jullie zijn als God in de schepping. Jullie hebben de bevoegdheid van mij gekregen. Praktiseer het maar. Omdat ze keuzes konden maken, kunnen we ook zien. Dat hun keuzes gevolgen hadden, is heel reëel en werkelijk. Want ze kozen verkeerd. Ze aten van de verboden vrucht, zo gezegd. Ze aten van de bomen van kennis en goed en kwaad. En misschien wel even goed om daarbij stil te staan. En een kleine uitleg wordt gegeven in Genesis 3, 22. Daar mag u even heen gaan. Want voorheen wisten ze eigenlijk alleen maar wat goed was. Ze hadden geen kennis van wat kwaad was. En mis dat ze doorheen hun proefperiode gaan en een keus maken die heel reëel is. En elke keus die ze maakt was heel reëel en werkelijk, met werkelijke gevolgen. Maar we zien dat vooral dat hun keuzes reële gevolgen hadden, doordat ze van die vrucht gegeten hadden, kwamen ze er ook achter wat het was om kwaad te kennen. De Heer had dat ook gezegd, ja, de boom heet de kennis van goed en kwaad. En wat zegt de Heer hier in 3:22? Laten we dat eens lezen. En dat is aan het eind van Genesis 3, als de oordelen zijn uitgesproken, als de Heer tot zijn conclusie komt, als het ware. En toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Het woord kwaad daar is niet zozeer zonde. Want God kent geen zonde door het te praktiseren. God heeft in zijn alwetendheid kennis van zonde. Het woord wat hier ook meer bedoeld is slecht, negatief, ongewenst, schadelijk. Zie, de mens heeft dus niet alleen maar kennis van wat goed is, maar ook het totale andere spectrum en alle kennis die er tussenin zit, wat schadelijk is. Niet alleen wat tot voordeel leidt, de boom van het leven, waar ze vrij van konden eten, die later beschermd wordt. Maar nu hebben ze kennis van goed en kwaad gekregen. En we kunnen dus eigenlijk zeggen, de mens kent het hele spectrum. En ze zijn gefaald in hun proefperiode. Het is goed om te begrijpen dat de Hof van Eden een proefperiode was, waarin ze konden praktiseren wat de Heer hun mee begiftigd had. En dat is om daar op aarde te zijn als hem, te heersen, te regeren. En ze slaagden niet, ze vielen in zonde en kregen kennis van goed en kwaad. Al dat vooraf. Maar hier in Genesis 3, en dat is het vers waar ik nu heen ga, Genesis 3 vers 1, krijgen ze als het ware te maken met een provocatie, een uitdaging. Nu gaan we, ik heb net even de panorama gegeven, het is een proefperiode. Maar laten we eens teruggaan en zeggen van, maar wat gebeurde er nu naar? Wat was nu eigenlijk de uitdaging die zij kregen? Ik heb daar neergezet dat de vrouw als het ware en de man die kregen te maken met een uitdaging, maar we kunnen ook zeggen uitdager. Dat is een uitdager. Maar als we hier beginnen in Genesis 3 vers 1, dan breng ik weer die basis naar binnen die ik de hele tijd al zeg, die zo belangrijk is, dat de mens geschapen is naar Gods beeld om te heersen, om de aarde te onderwerpen, de aarde te onderhouden. Maar daar gaat de aanval heen. God heerst over de mens en de mens heerst over de schepping. Laten we Genesis 3 vers 1 nog eens lezen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, hier moeten we even parkeren. Vaak gaan we hier volgens mij te snel overheen. Met de kennis van de rest van de Bijbel durven wij nauwelijks te parkeren hier. Want we gaan vaak daarin zeggen, ja maar dit is Satan en dan gaan we verder naar de Bijbel. Dit is de verleider, openbaring komt terug bij de slang vanuit die in het verleden en gewoon even staan. Genesis 3 legt de nadruk op, de slang was de listigste onder alle dieren. Zie, de aanval die hier bij Adam en Eva ingezet wordt, die komt van de wereld waarover ze moeten heersen, de dierenwereld, en die klopt aan de deur bij Eva. En wij hebben een beetje moeite met het woord wat er staat, hè? De listigste van de dieren. We hebben daar een negatieve gedachte bij. Dat klopt. Maar niet in Genesis 1 en 2 en 3. Want dit is nog voor de zondeval. Ah ja, klopt, Satan is al gevallen. Dit is dan helemaal... Wacht even, dat is de rest van de Bijbel. Even kijken, parkeren. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. Dat woord van listigste is niet zozeer negatief. Het woord namelijk wordt in de spreuken gebruikt bij de wijze. Of de... even kijken, wat heb ik daar staan? Ja, om de wijze te beschrijven. Iemand met inzicht, bedachtzaam. Dat is het woord wat hier eigenlijk staat. Het is wat negatief gebracht. Ik begrijp het ook wel van de vertalers. Hij komt om even te verleiden. Maar het woord listig is eigenlijk meer van dat er een omschrijving gegeven wordt van alle dieren van die God geschapen heeft, is de slang het meest wijze. De slang heeft iets meer bovengemiddeld. De slang is bedachtzamer, heeft meer inzichten. We kunnen ons niet helemaal voorstellen wat het in die periode inhoudt en hoe zich dat uitte, maar dat is wel wat hier gezegd wordt. Wat je dus eigenlijk kan zeggen van, de slang was de meest aannemelijke kandidaat om aan te kloppen. Uit de dierenwereld om inderdaad een stap omhoog te doen en aan te kloppen om het gezag te gaan toetsen. Begrijpen we dat? Want dat is wat hier gebeurt. Trouwens, in Matteüs hoofdstuk 10, vers 16, zegt de Heer Jezus ook tegen zijn apostelen, ik zend u als schapen te midden van wolven. Wees dus bedachtzaam als slangen. Zie, de Heer Jezus gebruikt feitelijk dezelfde omschrijving uit Genesis. Wees bedachtzaam als een slang. De slang was dus de beste kandidaat onder alle dieren en Satan sluw in zijn strategie. Ja, we weten vanuit de rest van de schriften ook als we verder lezen dat Satan inderdaad hier komt in de vorm van een slang. Niet voor niets. Hij had de gedaante van een mens aan kunnen nemen, hij had de gedaante van een boom aan kunnen nemen, hij had de gedaante los kunnen komen. Hij heeft geen gedaante nodig, maar dat hij de slang koos, dat hij een dier koos, was een bewuste keus. Om de aanval in te zetten op de heerschappij die de mens gekregen had van God. Om te heersen over de aarde, de dieren en alles wat er was. Om als het ware van onder vandaan de aanval te beginnen. De slang was dé manier om de mens uit te dagen. Weet u wat de vraag hier eigenlijk uiteindelijk achterweg komt? Wat Satan hiermee beweegt? Wie heerst er eigenlijk op aarde? Wie heerst er? Dat was zijn inzet. Laat mij zien wie er heerst. En hij gebruikt in onze ogen een onschuldig dier. Om Adam en Eva uit te dagen. Als een provocatie. Misschien even een kleine zijstap hier. Ik ga dus mee naar Job hoofdstuk 1 en... Ik ben niet gebruikelijk om zo doorheen, of tenminste zo veel buiten mijn teksten te gaan, want ik blijf redelijk in de context waar ik zit. Maar in Job hoofdstuk 1 vinden we Satan in een hele vroege geschiedenis. En die wordt daar omschreven, we kennen het verhaal dat hij voor de troon van God verschijnt, waar die God hem als het ware op appel roept. En Job hoofdstuk 1 vers 7, is net voor de psalmen. En wat lezen we daar? En toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? De Heer wist dat wel, wees maar niet bang. Ja. En Satan antwoordde de Heer en zeide, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Gewoon een hele ruime beschrijving. Wel, ik ben ergens geweest en daar, heel algemeen. Maar er zit een addertje onder het gras, als je de woord namelijk bekijkt in de Hebreeuwse tekst hier. Dat laatste woord... Het rondtrekken over de aarde en het ronddwalen of rondwandelen erover. Dat woordje rondwandelen, daar zit een bepaalde gedachte achter van autoriteit. Dat hij rondwandelde over aarde zo van dit is mijn terrein. Zie, en dat is waar die mee naar Eva komt. Dat is waar we mee naar Eva komt. Waar Waar die eigenlijk de meest kwetsbare plaats, waar de mens op getoetst wordt, als beelddrager van God om te heersen op aarde en over de dieren en de vissen en de vogels. En de aarde te onderwerpen, om die te bewaren, of te onderwerpen en die te bewerken. En we begrijpen dat Satan volledig in de grenzen van God wandelt. Maar Satans eerste aanval is op God. Gelijk worden aan God. Want dat is hem niet gelukt. Hij is uit de troon verbannen. Maar hier zien we heel duidelijk wat hij de volgende gaat doen. De beelddrager van God. Daar wil ik over heersen. Daar wil ik over heersen. Satans target waar hij op inzoomt, is om die beelddrager van God, die heerst over de aarde, om die te onttronen. En hij gebruikt daarvoor een dier. De aanval zit inderdaad in dat vers, wees vruchtbaar, word talrijk. Dat is de opdracht aan de mens, vervul de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen. Dat is de target. Satan had maar één ding voor ogen, wat ik al zei, wie heerst er op aarde en wie is God? En eigenlijk is dat de rest van de Bijbel als je het volgt. Wie is God en wie heerst er op aarde? Denk maar aan de verzoekingen bij de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus inderdaad meegenomen wordt en eigenlijk te zien krijgt van, dit zijn de koninkrijken van de wereld. Wil je ze hebben? Heerschappij. Zijn list werkte helaas. We gaan naar vers 14 van hoofdstuk 3. Satans listige plan werkte. Als je doorheen Genesis 3 leest, en ik hoop dat u dat thuis misschien nog doet, dan zie je dat inderdaad in de vraagstelling, dat hij verschuilt, dat Satan verschuilt achter, gaat achter de slang. Maar de slang krijgt wel als eerste een oordeel. Een veroordeling. Ze weten dat Satan erachter zit en dat zijn plan lukte. En dat er catastrofale gevolgen zijn. We hoeven maar te verder te lezen. Dus maar één ding die erachter wegkomt en dat is chaos. De hele scheppingsorde van Genesis 1 en 2 ligt op zijn kop. Alles. En de Heer begint bij de slang. En dat is heel interessant. Als je namelijk Genesis 3 leest, dan lees je precies de tegenovergestelde volgorde van de scheppingshiërarchie. Als eerste wordt de slang zelf aangesproken. Dan wordt Satan aangesproken. Dan wordt de vrouw aangesproken en dan de man. Dat is de volgorde. En wat vinden we in 3:14? Genesis 3, vers 14. De dierenwereld draagt gevolgen. Toen zeide de Heere God tegen de slang. En dit is de slang. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, al de dagen van uw leven. Dit is niet een oordeel van Satan. Dit is het oordeel van een dier. En we staan er te kijken en zeggen, ja, maar het was een onschuldig dier. Ik heb daar geen antwoord op. Ik zie regelmatig, of tenminste heel wat commentatoren die zeggen, nou, dit is voor Satan. Lees het vers dan nog eens. U bent vervloekt onder al het vee en onder alle dieren. Eigenlijk is het zo, je bent de meest vervloekt onder alle dieren. Ja, wat was het eerste gevolg wat de dierenwereld nog meer op zijn, ik zou willen zeggen op zijn dak kreeg, maar ervoer dat ze in zonde leefden. Dat ze onder het juk vielen van een heerschappij waar ze negatieve gevolgen van hadden. Er werden dieren geslacht om kleden te maken voor Adam en Eva. En als je naar Genesis 9 gaat, na de zondvloed, in vers 2, wat lezen we daar? Daar lezen we dat de dieren schrik krijgen voor de mens. En de mens mag ze eten. Alle dieren dragen gevolgen. Waarvan de meeste, de enige die directe gevolgen draagt, hier is de slang. De slang. Ik begrijp niet precies hoe God die verantwoordelijk houdt. Maar God houdt hem verantwoordelijk. Als meest listige, zoals het hier vertaald is, of de meest bekwame onder de dierenwereld, houdt God op een of andere manier hem verantwoordelijk. Hij draagt gevolgen, laten we dat voorop stellen, laat ik dat zeggen. Verantwoordelijk is moeilijk, want we zeggen hij is niet moreel. Dat is de eerste. Gods proclamatie is duidelijk. Gods afkondiging is helder. Dat is een dier, jij draagt gevolgen. Maar dan vers 15 gaat naar Satan. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En u ziet daar de hoofdletter al staan bij het en het nageslacht. Zie, Satan zal inderdaad zijn heerschappij op aarde uitbouwen. Dit is de duistere wereld waar we vanochtend over mogen. Dit is zijn koninkrijk. Hij doet een poging en hij komt heel ver. Maar uiteindelijk zal daar, is een heerschappij, zal die ver komen. En hij heeft dat hij met list verworven heeft. Maar uiteindelijk zal daar iemand komen uit het nageslacht van de vrouw. En die zal zijn kop vermorzelen. Maar dat verwijst naar Christus. Dit is dan alweer een stuk hoop in de miserie. Dit is leven waar de dood zijn intrede gaat doen. Dit is barmhartigheid in smart. Dit is een verwijzing naar Christus direct daar. Waar de hele wereld in chaos ligt, wordt al een tipje van de sluier opgelicht. Laten we eens naar de vrouw gaan, hoe de Heer daarover spreekt. En ik pak daar alleen vers B van, want daar gaat het over. En wat staat daar zo mooi? Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. Wel, de hele context van Genesis 1 en 2 gaat over heerschappij. En man en vrouw waren samen aangesteld om te dienen. Om de aarde te onderwerpen en samen te heersen. Er was nergens in Genesis 1 en 2 een specifieke taakverdeling. Ja, de man was als eerste geschapen, de vrouw was uit de man voortgekomen. Maar er was een grote harmonie, er was geen strijd. Wat is de strijd die de vrouw hier zal ervaren? Haar begeerte zal uitgaan om over de man te heersen. Wat staat eruit, achter? Maar hij, dat is de man, zal over u heersen. Nou, in Genesis 1 en 2 zou je daar geen zorgen over maken. Zie, de heerschappij, het probleem is niet dat de man heerst over de vrouw. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat de gevallen man heerst over de vrouw. In deze context, je zou kunnen zeggen, de vrouw zal daarvan walgen. Die zal daar opstandig naar gaan. De man die zal daar ruw over gaan heersen. Maar hoef maar de geschiedenis te bekijken. Dat is exact wat er gebeurde. Zoals hij bij wijze van spreken de beesten onder zich ondergeschikt moest maken. Met zijn intellect. En dat we de dieren kunnen temmen met veel geduld en uithoudingsvermogen. Dat is feitelijk ook wat je ziet bij de man die heerst over de vrouw. Dat is wat de vrouw kan verwachten. En dan vers 17 tot en met 19 over de man, de laatste. Allebei, vrouw en man, geschapen naar Gods beeld, krijgen als laatste te horen. Ze worden daar geraakt waar hun heerschappij het meest heldere te zien was. En Adam zei, en tegen Adam zei hij, en dat is God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag ervan niet eten. Is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit gekomen bent. Stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Weten we nog? De mens die was aangesteld om te heersen, om de grond en de aarde te onderwerpen. En de Heer vervloekte aarde. De aarde zal rebelleren onder de hand van Adam. Waar in het begin het bewerken waar ze voor aangesteld waren alleen maar vrucht zou voortbrengen. Zegt de Heer, de grond is vervloekt. De aarde die jij moest onderwerpen, rebelleert en je krijgt doorns en distels te zien die je niet wil. Je zal er hard voor moeten zwoegen. Je zal lange dagen moeten maken en je zal zweten om daar een boterham van af te halen. En uiteindelijk, de mens die, je zou kunnen zeggen, de lagen van gezag, daar heb je de kosmos en de aarde, zou je kunnen zeggen, de onderste laag, het immateriële. Dan heb je de dieren, waar ze over moest heersen. Dan heb je daar Satan of de engelen, gevallen en heilig. Ja, in het Nieuwe Testament worden die dienende engelen genoemd. En daarboven de mens, vlak onder God. En dat bedoel ik vlak onder in de zin van als aangestelde. En de hoogste die aangesteld is, zal uiteindelijk opgeslokt worden door de grond waarover die moet heersen. Zijn lichaam zal ter aarde besteld worden en tot stof zal die gaan. Wat een diepe val. Wat een chaos. De structuurgezag die ik net aanhaal. God, mens, engelen, waarvan Satan ook een is. De dierenwereld, de kosmos, de aarde. Compleet in chaos. Compleet in chaos. Wie is God en wie heerst er over de aarde? Dat blijft de vraag voor de rest van de schepping, maar hier eindigen wij niet. Want de mens wordt ooit gepromoveerd. De proclamaties van de Heer ervaren wij dagelijks, maar er is hoop. En ik wil elke keer een poging doen om die hoop mee te geven. Er is een proclamatie van hoop. Gaat u eens mee naar Jesaja. Jesaja hoofdstuk 11. En zomaar een paar ruwe contouren wat ik elke keer weer doe. Dat de mens bevorderd zal worden tot wat ze verloren hebben. Dat de heerschappij van de mens, of de heerschappij die de mens verloren heeft, weer aan de mens gegeven zal worden, zodat hij over deze aarde zal heersen. En dat is ook wat we eigenlijk ook uitdragen in onze gemeente. Dat de mens als beelddrager van God is aangesteld om deze aarde opnieuw te onderwerpen en daarover te heersen. Wat we verloren hebben in Genesis 3, dat moet hersteld worden hier. Dit vormt de basis dat wij geloven dat Gods koninkrijk hier op aarde een letterlijk koninkrijk zal zijn. Hier ligt de basis. En ik weet dat daar verschillende gedachten over zijn. Daar willen we ook nederig mee omgaan. Maar we willen ook laten zien dat wat we hier onderwijzen, dat het over die heerschappij van de mens gaat. En dat we dat verloren hebben over deze aarde. En dat dat terug gaat komen. Jesaja hoofdstuk 11 vers 6 tot 8. De mens zal weer heersen zoals het bedoeld is. Laten we 1 tot 5 ook lezen. Ik heb het niet uitgeprint, maar dat moet erbij. En ik lees het uit de NBG, mijn verontschuldigingen. Vanaf vers 1. Jesaja hoofdstuk 11, vers 1. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijn van zijn lendenen en trouw de gordel van zijn heupen. Dit is Jezus Christus. Daar komen we nog op terug uit de lijn van David, Isaï. Maar dan, wat lezen we dan? Wat komt die brengen? Wat komt de Heer Jezus dan brengen? Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbokje neerleggen. Een kalf en een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Maar wat staat erachter? En een kleine jongen zal ze drijven. En dat woordje drijven is: een kleine jongen zal de heerschappij voeren over die dieren. Over dat mestvee, een kleine jongen. En het is inderdaad een kleine jongen. En letterlijk staat er iemand van geen betekenis. Van geen gezag. Of van geen grootheid. Zoals gesproken wordt van Nimrod, een geweldige... Een kleine jongen. Een kleine jongen. Zal tussen dat alles als heerser lopen. Kun je dat voorstellen? Dat is de promotie. Vers 7. Koe en berin zullen samen weiden. Dat hebben we nog niet gezien. Dit is de hoop. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. Wil je dat voorstellen? Een klein kind, een zuigeling, dus die nog borstvoeding krijgt, zit bij een slang. Interessant, hè, in de context van Genesis. Maar waarom niet bij een vogel? Maar juist gaat Jesaja een klein kind, een zuigeling, een baby, zal spelen bij het hol van een slang. In de nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Dat getuigt van die heerschappij die wij verwachten. De mens heeft het verloren, maar wij verwachten het terug. Gaat dus mee naar Romeinen hoofdstuk 8. Zo even een paar contouren uit het Nieuwe Testament om eigenlijk de lijn ook door te trekken en ook te laten zien dat we een glorieuze promotie hebben. Zonder dat we iemand in een richting dwingen, maar om te laten zien wat de Bijbel leert en waar wij als gemeente in alle eenvoud pogen te staan. Romeinen hoofdstuk 8, dat glorieuze hoofdstuk waar eigenlijk staat, waar alles rijkhalsend naar uitziet. Vers 19, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen Gods. Het woordje verwacht daar, met rijkhalsend verlangen immers verwacht, dat woordje verwacht wordt in het Nieuwe Testament, als ik mijn studie juist gedaan heb, altijd gebruikt met een referentie naar Christus. Dit is niet een gewone verwachting. Dit is met een verwachting dat de Heer zal komen. Rijkhalsend. De schepping. Het openbaar worden van de kinderen Gods. Vers 20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaronder aan onderworpen heeft. Het is God die zelf gezegd heeft, vervloekt is de aarde. In de hoop dat ook de schepping zelf, en de schepping zou ik zelfs in de context, kun je zelfs zo zien dat de dierenwereld daarbij zit, de aarde en alles wat daarbij hoort, buiten de mens, want dat is de volgende die aangehaald wordt. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Heel de schepping kijkt daar rijkhalsend naar uit. Die hebben de vloek gekregen, als het ware de grond en de dierenwereld, en die kijken daar met rijkhalsend verlangen uit. Wij zien dat niet zo. We zeggen, die zijn immaterieel. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Heel de schepping, die kijkt uit naar dat woordje verwachten, naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Satan gebonden, demonen weg. De ongelovigen van de aardbodem weggevaagd. En het koninkrijk dat gaat komen. En het scheppingsmandaat weer aan de mens wordt gegeven. Een klein kind die geboren wordt in het millennium. Die speelt bij het hol van een adder. Dat zit allemaal in Genesis 3 vers 15. Het nageslacht. Zullen we nog een paar versen verder gaan? Colossense 1, 19 en 20. Zie, want Christus is de verzoener van alle dingen. We hebben vaak zo de gedachte dat wij alleen verlost zullen worden. Wij als zondaren. We zagen net al dat heel de schepping met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus Christus. Colossense 1 vers 19 en 20. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, en dat is Christus, heel de volheid zou wonen. En dat hij door Jezus, door hem, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Alle dingen verzoenen zou. Dat is een alomvattende term. Je kan zeggen Genesis 3. De aarde en de grond. De slang en de dieren. Satan die zijn oordeel krijgt. En de mens die verzoend wordt door het verlossingsoffer van Christus. Wat een voorrecht om dat te lezen. Zullen we eens lezen in Openbaring hoofdstuk 5. Met gewoon de woorden van de schrift eindigen. Een heerlijk loflied voor onze Heer Jezus Christus. Want het is Christus die we hier te zien krijgen. Hij is onze hoop. Hij is dat nageslacht wat gaat komen. Hij is degene die de vloek als het ware omkeert. De chaos weer herstelt. Wat wij verloren hebben. Vorige week heb ik al de contouren wat laten zien in zijn leven, waar het aan te zien was hoe hij de heerschappij over de aarde mogelijk uitgevoerd heeft. Hoe die heerschappij over de dieren had. En hier lezen we dat mooie lied, wat voor onze Heer Jezus Christus zo glorieus gezongen wordt. Vers 9. Dit is Christus in de Johannes die opgenomen wordt in de troonzaal van de hemel. De boekrol, die ligt bij de Vader in de hand. En er wordt iemand gezocht die dat mag openen. En naar wij begrijpen is dat de boekrol het eigendomsrecht van deze wereld. Aan wie moet ik het geven? En er was niemand, de hemel, de aarde, die het uit de hand van de Vader kon nemen. En Johannes begon bitter te wenen. En de engel zegt, ween niet, want daar is het lam, de leeuw uit het geslacht van David. En hij kwam en hij nam het boekrol uit de handen. En dan hebben we dit loflied, vers 9. En ze zongen een nieuw lied, de oudsten of de ouderlingen, de oudsten eigenlijk die daar zijn en de dieren die daar zijn als engelen om God te verheerlijken, Jezus Christus te bejubelen. U bent het waard om de boekrol te nemen en het zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Maar kijk eens wat er dan staat. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. De mens herstelt in ere. En die bejubelt zijn verlosser Heer, omdat hij het bewerkt heeft. Wat wij verloren hebben, heeft de volmaakte Zoon van God in zijn volmaakte Godheid en zijn volmaakte mensheid terugverworven. En ik zag en hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren, van de oudsten en hun aantallen bedroegen oneindig. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Maar dan, vers 13. En elk schepsel, zie heel de schepping is verlost. Elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en al wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht en alle eeuwigheid. De volmaakte mens heeft het voor ons verworven, zodat wij weer als koningen kunnen heersen. Het paradijs verloren, onze opdracht in de proefperiode verloren. Maar eens zullen wij het terugkrijgen. En zullen wij kinderen bij het hol van een adder zien spelen. Zullen wij Christus op de troon van Jeruzalem zien zitten. En wij heersen over deze wereld, zoals de Heer bedoeld had. Op die promotie moeten we nog even wachten, maar alles is verbonden aan die ene machtige verlosser, onze Heer.